Zo, aan de lijn hebben we Pieter Tom Jones, klimaatpublicist van de KU Leuven, zeg je dat juist?
Hallo.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Menig artikel verscheen over biobrandstoffen. Een half de apparatuur valt hier naar beneden, maar ondertussen. Het is een misdaad tegen de mensheid. Straffe titels. Wat zit er achter? Er is een voorstel voor een moratorium van 5 jaar op de productie van biobrandstoffen. Dat is een voorstel van VN-rapporteur Jean Ziegler.
Jean Ziegler, inderdaad.
Hoe is het zover kunnen komen?
Well, het gaat hier uiteraard over de, wat we dan noemen, de eerste generatie biobrandstoffen.
Die eerste generatie, daar heeft er met te maken uit wat zij zijn gegonnen.
Dat is dus, zijn dus biobrandstoffen die eigenlijk worden geproduceerd op basis van klassieke voedselgewassen, zoals suiker, riet, maïs, olie, palmen. En de conclusies van recent onderzoek daarvan zijn heel duidelijk dat als je nu kijkt naar klimaat, het klimaatvoordeel, naar CO2-uitstoot, dat als je de volledige levenscyclus in rekening brengt voor de productie van die biobrandstoffen, dat die meer kwaad doen dan goed doen. Dus dat is een heel belangrijke reden waarom dat men zo kritisch is vandaag tegenover die eerste generatie biobrandstoffen. Dus in die context is er een heel belangrijke publicatie geweest in het vakblad Science, van Fargione en collega's, waar men de koolstofschuld heeft berekend. Dus als je biobrandstof van de eerste generatie produceert op grote schaal, dan heeft dat vandaag vaak te maken in de praktijk met het eerste verwijderen van maagdelijke ecosystemen, dus regenwoud, savannengebieden, die eerst moeten verbrand worden, om dan landbouwgrond te kunnen produceren, om dan die voedselgewassen te kunnen telen, om dan van daaruit tot bioethanol of biodiesel te produceren.
Dus
men heeft dus die cijfers bekeken, dus hoeveel jaar moet men permanent biobrandstoffen op die manier produceren om die initiële koolstofschuld bij het vernietigen van dat maagdelijk ecosysteem te compenseren. En die cijfers zijn echt verbluffend, want voor bepaalde types van landconversie, vooral dan voor Maleisië en Indonesië, waar regenwoud moet vernietigd worden, duurt dat ongeveer 86 tot 423 jaar. Vooraleer de koolstofschuld is gecompenseerd. Dus het duurt 423 jaar dan, vooraleer dat je de eerste CO2-winst zou kunnen hebben. Dus als je dan het argument zou gebruiken dat dat goed is voor het klimaat, is dat natuurlijk complete waanzin. Daarom dat men zo kritisch is ten aanzien van de eerste generatie. En natuurlijk een andere belangrijke reden is dat er meer en meer concurrentie komt met voedselproductie. En dus vandaag heb je ongeveer 2 miljard ton graan die wordt geproduceerd. En van die 2 miljard gaat er nu al 100 miljoen ton naar voedselgewassen waaruit biobrandstoffen worden geproduceerd.
Dit is een nieuw rapport, maar ik denk dat het toch wel enige tijd aan de orde was. Toch zie je in de Europese klimaatdoelstellingen van 2020 dat die biobrandstoffen daar nog steeds in staan. Is dat dan niet doorgesijpeld?
Wel ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Waarom is de Europese Unie zo koppig? Waarom willen ze niet toegeven dat ze eigenlijk gewoon een inschattingsfout hebben gemaakt? Een paar jaar geleden wist men natuurlijk nog niet hoe dramatisch dat dit zou kunnen zijn op het vlak van een concurrentie met voedselproductie, op het vlak van netto CO2-uitstoot. Maar dus vandaag zijn die gegevens in principe wel heel duidelijk gekend. En ik vraag me dan inderdaad ook af waarom dat men niet inziet dat men dat dringend moet veranderen. Dus die 10% is complete waanzin. Nu gaat men wel proberen om daar zogenaamde duurzaamheidscriteria aan vast te plakken. De vraag is of die duurzaamheidscriteria streng genoeg kunnen zijn om die problemen te vermijden. En als je echt naar 10% gaat, spreek je natuurlijk over een enorme expansie van die eerste generatie biobrandstoffen. Maar dat is de realiteit. Dus we zitten nog altijd met de eerste generatie. De tweede generatie die zal er veel beter zijn, omdat dat daar gaat over gewassen die niet gebruikt worden om voedsel te produceren.
Ja, je hebt dus de eerste generatie, dan heb je die tweede generatie biobrandstoffen. Ja, dus wat is dat juist?
Wel, er zijn er verschillende types, maar de belangrijkste tweede generatie heeft te maken met het omzetten van cellulose tot bioethanol. En het grote voordeel daarvan is dat die cellulose kan gegeven worden door gewassen die groeien op plaatsen waar er geen voedsel kan groeien, omdat het daar veel te droog is bijvoorbeeld. Dus een typisch voorbeeld daarvan is prairiegras, dat zou kunnen gebruikt worden. Dus dan ga je geen concurrentie hebben met waterproductie, geen concurrentie met voedselproductie, geen input van stikstof, kunstmest. Dus al die nadelen die typisch verbonden zijn met die eerste generatie, die ga je daar niet hebben. Het probleem is gewoon dat die tweede generatie nog niet klaar is. Dus dat werkt enkel op laboschaal. En er zijn op hier en daar een paar kleine pilootinstallaties. Maar er is nog geen enkele commerciële fabriek die dergelijke bioethanol produceert. En dat gaat toch nog 10, 20 jaar duren voordat dat effectief zal gebeuren.
Wordt er ook onderzoek naar gedaan vanuit dat de Europese Commissie?
Daar wordt massaal veel onderzoek naar gedaan. Vooral mensen die te maken hebben met de biotechnologie. Want de grote uitdaging bestaat erin om de juiste enzymen te vinden om die cellulose af te breken tot suikers, van waaruit dan die ethanol kan geproduceerd worden.
Je zei dat er nog een andere soort tweede generatie biobrandstoffen zijn.
Er zijn nog andere types, zo een beetje tussen eerste en tweede generatie. Dat is dan de typische iatropha. Een iatropha is een plant die niet bruikbaar is voor voedselconsumptie, die vandaag in een aantal Afrikaanse landen wordt verbouwd, maar ook in Indonesië bijvoorbeeld. En die kan omgewerkt worden tot een biodiesel. Dus ook daar zit je al met een serieuze verbetering, omdat je daar geen concurrentie hebt in principe met voedselproductie. Het probleem is echter dat door de grote vraag naar biobrandstoffen, dat men in landen als India bijvoorbeeld wel langzaamaan typische landbouwgrond begint om te vormen tot iatropha-productie. En dan zitten we terug in hetzelfde probleem. Dus dat is de reden waarom dat wij in die laatste publicaties en interviews heel duidelijk hebben gesteld dat biobrandstoffen van de tweede generatie of van de tussengeneratie, dat die een interessante uitweg kunnen bieden, zolang dat relatief kleinschalig blijft en voor niet al te commercieel gebruik. En dat is natuurlijk waar het vandaag wel naartoe gaat. Het is allemaal grootschaliger aan het worden. Heel commercieel, het is voor transport naar de andere kant van de wereld. En dan zijn volgens ons de voordelen beperkt ten opzichte van de nadelen.
Stel dat het moratorium van 5 jaar er komt op de productie van biobrandstof en de biobrandstoffen uit de tweede generatie, die productie daarvan, dat is nog niet gereed. Wat doen we in tussentijd?
Wel, ik denk ten eerste dat moratorium er niet gaat komen. Want je ziet nu dat de Europese Unie toch voet bij stuk houdt en dat ze niet zinnig zijn om die 10% terug te schroeven. Ook in de Verenigde Staten zie je enorm veel overheidssteun en subsidies aan de productie van biobrandstoffen. Dus ik denk niet dat er een moratorium gaat komen. Tenzij er nog heel veel protest zal komen vanuit de maatschappij. Het is inderdaad de vraag, moest het er wel komen wat er dan moet gebeuren in de tussenperiode. Hè? Dat is dan de kritiek die heel veel mensen geven. Die zeggen van kijk, we kunnen beter die middelen investeren in andere vormen van hernieuwbare energie. En denk aan de fotovoltaïsche energie. Omdat die stuk voor stuk veel efficiënter zijn in de omzetting van zonnelicht tot energie. Het rendement van een plant om dus via fotosynthese zonnelicht om te zetten in energie is ongeveer 2%. Dus als je naar fotovoltaïsche panelen gaat, ga je direct naar 15%. Dus in die zin kan men zich de vraag stellen of dat het hoegenaamd een goede keuze is om heel veel geld te investeren in biobrandstoffen. Als dat dus te maken heeft met het voorzien van een vloeibare brandstof voor inwendige verbrandingsmotoren van auto's. Want er zijn eigenlijk veel betere en veel interessantere alternatieven als het gaat over wagens. We kunnen veel beter investeren in elektrische wagens, die intrinsiek veel efficiënter zijn dan de typische verbrandingsmotoren van de huidige wagens. Dus dat is de vraag. Dat is natuurlijk een hele discussie over waar het de auto-industrie staat, naartoe wilt gaan. De autolobby, de olielobby, de landbouwlobby. Die hebben allemaal hun eigen belangen bij het verder zetten van biobrandstofverhaal. Omdat ze op die manier hun klassieke productievormen van de huidige wagens niet in vraag moeten stellen. En dat zijn concepten die winst opleveren vandaag. Dus als je daar iets totaals aan wilt veranderen, echt naar een systeemtransitie wilt gaan, een totaal andere vorm van voortdrijving van een wagen, dan moeten zij al hun businessmodellen gaan herzien, moeten zij hun concepten van hun wagenproductie gaan herzien. hebben ze omscholing nodig van personeel, van machinerie. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan gewoon verder doen zoals men bezig is, ook al is dat helemaal niet optimaal.
U pleit daarvoor waterstofauto's. Dat is interessant. Ik heb een tijdje geleden een presentatie gezien van iemand van het Internationaal Energieagentschap. En die ziet ook dat binnen 30 jaar of zo, dus die waterstofauto wel... Een deel van de markt, zal ik maar zeggen, zal innemen. Maar als ze dan kijken naar de bronnen van energie voor die waterstof, dan blijkt dat ze vooral over kernenergie spreken. Dus bent u niet een beetje bang door te pleiten voor de waterstofmotor dat u gewoon de kernenergielobby vooruit helpt?
Ja, dat is natuurlijk essentieel dat als men elektriciteit gaat gebruiken om waterstof te produceren of om rechtstreeks in... typische elektrische wagens is tegen dat die elektriciteit groen moet zijn en dus niet uit kernenergie mag komen. En daar zit je inderdaad met een gevaar dat er daar opnieuw een verkeerde piste wordt ingeslaan. Nu, als het gaat over wagens, dan denk ik dat de tussenfase zal gaan over hybride wagens. Maar op termijn moeten we echt evolueren naar elektrische wagens. Nog interessanter dan typische brandstofcellen via waterstof, is het beter om een rechtstreeks elektrische motor te hebben. Dat daar de totale efficiëntie toch nog iets beter van is dan de brandstofcel waarbij je eerst de elektriciteit nodig hebt om je waterstof te produceren. Uh-huh. En dan die waterstof opnieuw moet omzetten in je motor, in opnieuw elektriciteit. Dus je hebt daar eigenlijk een dubbele conversie die telkens een rendementsverlies heeft. Dus het is veel efficiënter om rechtstreeks met een elektrische wagen te werken. Nu, die elektrische wagens die zijn eigenlijk al op de markt, of die waren reeds op de markt. General Motors bijvoorbeeld had een heel interessant model ontwikkeld, denk ongeveer 15 à 20 jaar geleden. Maar ze hebben die zelf terug van de markt genomen, omdat ze door hadden dat een negatieve invloed zou hebben op hun winstcijfers. Daar is trouwens een heel interessante documentaire over gemaakt, Who Killed the Electric Car? Dat gaat daar volledig over. Nu, er zijn ook leuke dingen te vermelden. Je hebt ondertussen... het werk gehad van Serge de Gelderen met zijn groep aan de groep T in de Hogeschool in Leuven, waar men werkt aan nieuwe wagenconcepten die dus veel zuiniger zijn dan de huidige. En ze hebben nu daar samen met andere universiteiten een wagen ontwikkeld die bedoeld is voor de Indische markt, die slechts 1,5 liter per 100 kilometer nodig zal hebben. Dat is een hybride wagen, maar met een veel belangrijkere elektrische motor dan de huidige Toyota Prius bijvoorbeeld, waar dat die elektrische motor eigenlijk maar een hulpmotor is bij de klassieke inwendige verbrandingsmotor. Dus er zijn in principe technologische oplossingen om veel, veel beter om te gaan met die energieproblematiek en de klimaatproblematiek. De vraag is alleen in hoeverre gaat men dat politiek steunen om veel sneller in die richting te evolueren.
Oké, bedankt voor jouw tussenkomst. Misschien nog interessante literatuur voor de leek of zo die ik kan vermelden.
Wel, de presentatie die ik recent heb gegeven over het verschil tussen eerste en tweede generatie biobrandstof, die staat op mijn website, petertomjones.be. En op een van de eerste slides zie je dan ook alle belangrijke recente vakpublicaties die dus de stand van zaken aangeven. Dus mensen die daar meer willen van weten, moeten maar een keer daar gaan kijken. Dus petertomjones.be.